Hey, Wouter hier met goed nieuws voor Vlamingen. Want op vrijdag 26 april speel ik een korte versie van Stormbrein in comedyclub Amai in Gent. En voor de Nederlanders die een excuus zoeken om Nederland te ontvluchten met Koningsdag, maak er gewoon een weekendje Gent van, want het is een hele leuke stad. Zolang je er niet met de auto doorheen wil rijden. Kaartjes voor de show vind je op compagnieamai.com. Je kan ook naar clubamai.be gaan, maar dan vind je een heel ander soort club. In mei kan je Stormbrein nog 5 keer zien in Nederland. En na de zomer komen er nog ruim 40 data bij. Wil je als eerste horen waar en wanneer je me dan kan zien? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief. Dat kan op elektrapodcast of woutermonde.nl. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. Dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze week zijn mijn gasten Arie en Sylvester. Het was heel erg tof om dit gesprek met ze te hebben. Zij gaan al zo lang mee. Zij zijn los van elkaar begonnen. Nog eigenlijk voordat er comedy bestond in Nederland. En pas later zijn ze een duo geworden.
En die zei, ik ga nu jong leren. En toen pakte die 3 ballen en die vielen meteen om. Hij zegt, oh shit, ik had dat licht niet verwacht hier. Nou, dan maar de messen.
Eén ding moet je even weten. Ik heb 2 goede microfoons en 1 niet zo'n goede microfoon. Je hoort dadelijk gelijk wie van ons 3 de slechte heeft. Heel veel plezier met Arie en Sylvester.
Wij regelen alles goed. We gaan altijd goed.
Korte
podcast.
Toch?
Nee, we gaan nooit slecht. Dat is gewoon, we hebben les gehad van Tom Slichting. Dus altijd alles goed. Nog nooit dood gegaan. Ja, we hebben allemaal... Ik denk dat zeker in het begin, als je begint met comedy, heb je wel eens optreden. Denk je, nou, nah, dit hadden we niet moeten doen. Maar zijn uiteraard gebikkeld en geturfd en gepokt en gemazeld. Bij Comedy Club Helmers, roemrucht Comedy Club Helmers, in Helmers.
In de Helmerstraat.
En dat was het lastige van de Helmers was dat het publiek niet wisselde. En? Dus er zat elke week zat daar precies hetzelfde publiek. Dus als jij dan een keer een grapje dubbelde, dan zei het publiek, kennen we al! En dan, je ging kapot, man. Dan,
en sowieso, om het even te duiden, want als ik het goed heb, was Helmers de voorloper nog van Comedy Café op het Leidseplein.
Ja, kwam tegelijk ongeveer.
Een beetje, ja. Je had tegelijk op het Leidseplein, of tenminste op het Max Euplein had je dan.
Eerst zat Toemelen daarin, dus toen was het al een comedyclub.
Ja.
En daarna begon Helmers. Dus Toemelen was echt de eerste en daarna kwam Helmers. En toen werd het comedy café en dat heeft maar een half jaar geduurd volgens mij. Volgens mij heeft Toemelen er maar een half jaar in gezeten.
Ah, oké. En dan hebben we het over begin jaren 90, eerste helft jaren 90.
94, 95.
Ja.
En Helmers was dan Gerda en Dirk Blauwboer. En die deden in het begin ook onze boekingen. Wij deden net mee met kameretten.
Ze deden niet onze boekingen, maar ze boekten wel voorstellingen. En dan zeiden ze, kunnen jullie komen? Ja, natuurlijk kunnen we komen. Ja. Dat gaf later nog een probleem. En toen gingen wij naar Mojo. Toen zeiden ze, hey, maar wij doen toch jullie boekingen? Ik zei, nee, ja, jullie doen boekingen. Zij doen boekingen. Iedereen doet boekingen. En wij zeggen dan, ja, dat is zo'n 1-op-1 deal. Nee, maar wij hebben alleen recht. Ik zeg, nou dat is gek, want we doen er één op de 10 doen we voor jullie en de rest doen we voor anderen. Dus, en het Comedy Café kwam met hetzelfde verhaal naar me toe. Hey, wij doen toch de boekingen? Ik zeg, nou, wacht even. We zijn gewoon zelfstandig en we komen, jullie hebben een podium en dan komen we wel even spelen. Maar verder houdt het deal daar toch echt op.
We hebben getekend, wettelijk, met
nee, helemaal niks. Nee.
Nooit gedaan dan. Ja, dat was hartstikke leuk, Comedy Club Helmers. Maar dat was toch inderdaad, was pittig.
Want was Helmers al echt ingericht als een club zoals nu gewoon? Dat je hebt je Comedy Café, dat is ingericht als club. En toen lijn club,
Nee, dat was best wel oké. Dan kon je van Armel eens grappig. Het was trouwens een handmodel.
Het was best wel goed. Het was echt een
goed handmodel. Zoolander heb je op een gegeven moment, dat David Duchovny, is dan, oh, je bent het handmodel. Harry, de barman in Comedy Club Helmers. Die was handmodel. Dus ze zei van ja, dat ben ik in het magazine. Zag je een hand met een horloge. Was zijn hand. En ze kon hij ook eens zeggen, kijk maar, dat is mijn hand. Kan je zien, die moederflex. Pap, pap. Ja. Mijn hand. En je zei, oké, dat is gewoon...
Maar het was eigenlijk elke week open podium daar met twee, tussen aanhalingstekens, professionals erbij.
Ja.
Dat was het eigenlijk elke week. En Arie en ik stonden er eigenlijk elke week.
Ja.
En ook elke keer als duo.
Nee. Als waren we nog solo.
Ja.
96 zijn we pas een duo geworden.
Ah, oké.
Dus eerst nog solo. En wij stonden eigenlijk altijd met... Maar ja, je moest elke week weer 10 nieuwe minuten aanleveren. Ja, want we hadden maar 10 minuten, dus dat was wel...
Want je zei net al voor de over de inrichting van Helmers... Het was elke week hetzelfde publiek, dus ja. Je kon de grap niet dubbelen. Nou ja, daar luisteren, als het goed is, ook mensen die geen comedian zijn. Dan moeten we even de mythe doorprikken dat je inderdaad elke keer oploopt en spontaan vertelt wat je die week
hebt beleefd. Bestaat die mythe nog, denk je? Ja, het zou kunnen.
Er zullen vast mensen zijn die dat wel geloven, maar je hebt natuurlijk in principe gewoon je set die je altijd
doet. Ja, wij waren natuurlijk nog net begonnen, dus we hadden allemaal een setje van 10 minuten en daar hield het echt mee op. We wisten... Weet je, comedy bestond net een half jaar in Nederland. Dus wij wisten ook niet wat we aan het doen waren. Want dan dat het grappig moest zijn. En we hadden inderdaad allemaal een setje van 10 minuten. En toen werden we gebeld, kun je nog een keer? En we hebben allemaal in Helmers de tweede keer hetzelfde setje gedaan. En van het publiek gehoord, kennen we al! Ja. En zo, godverdomme.
Ik moet aan het werk.
Dus we zijn heel hard gaan schrijven toe. Maar ik denk dat we daar in totaal 5000 jongens en meisjes het hebben zien proberen. En daar zijn misschien 2 professionele comedians uit voortgekomen.
Ja. En Tom.
En Tom. nee, Tom zit daarbij. Maar Tom en Javier, volgens mij zijn dat de enige twee die daaruit voortkomen.
Jim heeft er ook gespeeld, maar niet vaak, weet ik nog wel. Bert Koster stond er ook vaak.
Bert Koster stond er vaak, ja.
Maar wel leuke dingen. We hebben daar nog steeds de struisvogel voor het eerst gedaan. Er stonden nog met feesthoedjes op. En dan had ik een zak confetti.
Oh, jezus.
En dan ging ik met zo'n zak confetti. Ging gewoon bij zijn vest van heel dichtbij van... Er is er een jarig, hoera, hoera.
Dan gooide die confetti in mijn gezicht. Maar dat kwam in mijn oor terecht. Ja. Ik heb al 3 weken zo confetti aan mijn oor lopen te teppen.
Hij kan goochelen.
Ja, dat is niet normaal.
Maar dat was heel leuk, dat soort dingen. Dan kan je daar...
We hebben daar mensen gezien, hoor, die dachten dat ze het konden. Dat was echt... Vreet, er was een jongen, ik heb het van jou weer terugverteld. Er was een jongen, die kwam in een clownsbroek op. En die zei, ik ga nu jong leren. En toen pakte hij 3 ballen en die vielen meteen om. Hij zegt, oh shit, ik had dat licht niet verwacht hier. Nou, dan maar de messen. Het hele publiek dat deed, het was ramvol. Je kon geen kant op. Maar het hele publiek deed 2 stappen naar achter van, ik ga niet goed.
Als je het zo vertelt, klinkt dat een hele goede act.
Als je dat bedacht, was het fantastisch geweest.
Maar op een gegeven moment had hij wortel. En dan ging hij gewoon die wortel, om te laten zien dat die wortel, dat mes scherp was, ging hij die wortel slaan. Maar had zijn duim. Gewoon, hij gaat zijn duim
doen. Maar die zat al in een pleister ook, die duim. Dus het was een volgende keer misgegaan.
Dat was gewoon een
Toen wou ik beginnen en toen keek hij weer het licht in. Toen dacht ik, nee, dit is geen goed idee. En het podium waren maar 2 tafels. Toen pakte hij zijn eenwieler. En mijn vriendinnetje die kwam mee het podium op. Om die eenwieler vast te houden. En die zei tegen hem, van, dit moet je niet doen hoor. En hij zegt, nee, dit moet ik niet doen. En toen is hij weer weggegaan. Dat was heel erg. Ballen pakken, messen pakken. En eenwieler pakken. Niks gedaan. En wij lagen helemaal blauw. We konden meekijken met een monitor. Ja, we lagen helemaal blauw boven. Van, ik hoop dat het verzonnen, maar het was echt.
Zo professioneel was Comedy Club Helmers weer wel. Dan. Ze hadden boven een televisiesetje waarop je kon kijken. Was ook nog steeds memorabel. De tweede keer Javier. Gebeurde de eerste keer dat hij lekker gespeeld. Tweede keer. Ik was ken hem al. En die stond er weer boven. Dus de MC Robbie Veen of Bert Koster. Die stond, wat doe jij hier? ze kennen mijn materiaal. beneden. Ja, het hoort erbij, man. Dan moet je gewoon wijzen van...
We hebben het had zoveel mensen. En echt mensen huilend naar huis zien gaan. Die echt dachten dat ze het konden.
Ja.
Dat ze zo grappig waren onder vrienden. En die gingen het podium op. En het was dan helemaal stil. En een gast aan de bar... ik vind het gereed dan. En die mannen die gingen huilend naar huis. Ja. Echt.
Maar dat klinkt als een hele heftige omgeving. En als je daar zelf elke week met 10 nieuwe minuten moest staan.
Het was echt
je hebt niet elke week 10 goede
niet.
Nieuwe minuten.
Nee, maar het is wel...
Het was wel leerzaam.
Ja, en als je daar ging, dan ging je daar ook dat je denkt van... Godskleren, dit was echt fucking lekker. Dus dat,
en soms had je gewoon een week mazzel. En dan zat je lekker in een goede flow. En dan had je alles... Dan werkte het allemaal. Maar ja, ik heb er ook wel gestaan dat ik dacht... Dit leek op papier echt fantastisch. Maar ik heb al 3 clues zijn al weg. En er heeft nog niemand gelachen.
Niemand.
Maar ja, dat was heel leerzaam.
Ja.
Ik weet nog wel dat later... Veel later begon Harry Glotsbach ook. En die vroeg mij een tip. En toen zei ik, je moet gewoon zorgen dat je elke 3 maanden 10 nieuwe minuten hebt. Gewoon lekker doorschuiven, team. En dat klopt ook wel, want... Nee, laat ik het anders stellen. En hij kwam jaren later naar me toe en zegt... Je hebt mij toen die tip gegeven, elke 3 maanden 10 nieuwe minuten. Maar dat is gewoon niet te doen. Dat kan helemaal niet. Dat is onzin. Ik zei, nee, maar onzin. Nee, dat mag geen onzin. Wij maken avondvullende programma's van 2 uur. Dat is 10 minuten per kwartaal. Dan moet je gewoon schrijven.
Ik heb met Bas meegewerkt aan zijn 40-40-40 programma. Dat was een volledige avondvullende show in 40 dagen.
Daarom. Dus nee, je moet gewoon... Maar daar leren we in ieder geval met z'n tweeën. Leren wij meters maken.
Als achterliggend ding, ik kan me er wel wat bij voorstellen. Waarom gaf je de tip, maak elke 3 maanden 10 minuten?
Nou, alleen omdat voor die ruimte? Destijds waren er heel veel comedians. En, ik zal geen namen noemen, maar die in hun setje die heel goed was bleven hangen. Dus dan hadden ze 10 minuten setje wat fantastisch liep. En alles wat nieuw was, was dan minder. Snap je? Dus dan durfden ze daar het podium niet mee op. Maar ja, dat is natuurlijk minder omdat het nieuw is. Moet je gewoon weer omhoog werken.
Slijpen.
Dus leg die goede 10 minuten gewoon aan de kant. Bewaar het voor je avondvullende show of weet ik veel wat. En begin weer opnieuw. Maar heel veel jongens werden destijds bang om iets nieuws te maken. Omdat die 10 minuten zo goed werkten.
Ja, je wil toch succes hebben. Nee, dat zei je. Ik noem het gewoon lifesavers. Gewoon nieuwe shit proberen. Werkt het niet? Nou, dan gooi je zo'n lifesaver erin en blijf je weer drijven. En zo zou je het gewoon makkelijk kunnen doen. Gewoon weet je, nieuwe dingen proberen. Werkt het niet? Pak je wat ouds bij het. Werkt het wel? Ja. Met respect voor het publiek kan je weer doorgaan.
Nee, maar dat hebben wij wel in Helmers geleerd. Ja. Gewoon schrijven. Totdat je inderdaad veel materiaal hebt. En nooit meer bang zijn om iets los te laten. Gewoon weer nieuwe dingen maken.
Ja. Op een gegeven moment ben je wel zo overtuigd over... Nou, deze grap gaat wel werken. In open mics, dat is nog steeds handig in het begin. Maar op een gegeven moment is het ook... eigenlijk is meer om materiaal te scherpen dan... Echt, nieuw materiaal kun je overal doen. Hoef je niet alleen van op open mic te doen. Kun je ook gewoon je dagelijkse set doen. Gewoon even
het is gewoon
nieuw.
Mindset, toch? Ja. Ja, maar ik weet nog wel dat wij tegen elkaar... Wij waren aan het struggelen als duo. Het ging eigenlijk, wat zal ik zeggen, 5 keer heel goed en dan 2 keer heel slecht. En er was, op een dag zeiden we tegen elkaar... Wij zijn veel te afhankelijk van de zaal. Wij gaan gewoon bepalen dat het fantastisch is. En als die zaal dat niet begrijpt, dan is dat hun pech. En vanaf dat moment zijn we nooit meer kapot gegaan. Het is altijd goed gegaan.
Dat vroeg me wel af. Zeker half jaren 90 was natuurlijk heel veel echt klassiek cabaret.
Ja.
Met liedjes en een conferentie. Ja. En niet zo zielige kindjes in Afrika.
Ja, heel Frecreaans
allemaal. En daar kwamen jullie bij doorheen banjeren.
Nou, dat weet ik ook nog dat ik dat tegen Arie zei. Of dat we dat tegen elkaar zeiden. Maar ik, in mijn herinnering zeg ik het tegen Arie. Ik zei op een gegeven moment van... Wij weten helemaal niet hoe de wereld... Tenminste, dat weet ik nog. Dat ik dacht, ik weet niet hoe de wereld in elkaar zit. Ik kan nooit op een podium vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Ja. Oh god, ik ben niet eens afgestudeerd, man. Maar we weten wel hoe we lol moeten maken. Dat gaan we doen.
We hebben dat ooit bij Kameretten. Krijg je dan iemand die dan je teksten doorneemt. Dus moesten we ook onze teksten echt uittypen. Ja, maar ja. Wat
heb ik gedaan, hè?
Imitaties, ja.
We hadden geen teksten uitgetypt, helemaal niks. En toen voor Kameretten moest je met een tekstschrijver gaan werken. En die zei, ik wil je tekst even zien. Ik zei, maar die hebben we helemaal niet.
Die moet je komen
anders
kijken.
Kan je niet. Toen ben ik 2 dagen gaan typen geweest in mijn hoofd. Van wat doen we ook alweer? Dat en dat. Om die teksten in te leveren. En toen kwamen we bij die tekstschrijver. En toen had hij al onze fantastische scènes die het beste werkten. Had hij met een rode streep, met een rode stift doorheen gezet.
Dat is makkelijk. Dat je, Hans Theo doet ook al imitaties. Ja. Heb ik ook tegen die man gezegd van ja, maar... Weet je, mijn moeder zei het ook al aan mijn kop. Ja. Dus dat is gewoon een beetje hetzelfde.
Maar het was bedoeling dat we een halve dag met hem zouden werken. We stonden binnen 10 minuten buiten. We zijn naar de bioscoop geweest.
Ja.
En dus zoals het eigenlijk ook hoort. Weet je, je weet in principe wat je doet. Weet je, maar we hebben nog steeds hoor. In principe, eigenlijk altijd als we samen speelden, gingen we als een tierenlier. En ik denk dat wij nooit echt samen gewoon zo'n optreden hebben gehad. Dat je denkt, godskoop.
Heel in het begin.
Nu nooit ergens dat je... Je hebt zeker natuurlijk zeg maar gewoon de zalen met echt abonnementhouders. Met alleen maar grijze bollen.
Ja, maar daar speelden wij nog helemaal niet toen.
Maar ook niet
dat
toen?
Dat circuit bestond helemaal niet toen wij begonnen.
Ook niet met de finalistentour van Kameretten?
Nee, weet je hoe lang de finalistentour was? Er waren 2 voorstellingen in Pepijn en in... Ja. Ik weet niet eens meer.
Nog eentje.
Dat was de hele finalistentour.
Oh,
maar dat hele kleine zalencircuit bestond niet in die tijd.
Nee, joh.
Dat waren, wij gingen naar kroegjes en we stonden op biljartjes te spelen.
Bruiloften hebben we ook gedaan.
Ja.
Zeker. Ja.
Wat is een bruiloft geweest waarvan wij gingen dachten dit
huur nee,
is
ook niet altijd goed. Als ik een grap,
ja? Dat ja, maar dat, het is zo grappig dat iedereen nu denkt van... Oh ja, dan begin je gewoon met... Maar vroeger... Ik weet dat onze eerste tour heb ik... want online bestond nog niet. Heb ik van een bevriende muzikant alle muziekcafés gekregen. Alle adres van muziekcafés. En die heb ik afgebeld. Want er was geen kleine zalencircuit. En dan stonden we in kroegen te spelen waar normaal dan een muziekcafé was. Ja. En dan mochten wij dan wel een keer op woensdagavond cabaret komen doen. Cabaret, en dat was onze eerste tour.
En wij gingen van optreden naar optreden. Gewoon, oké, we hebben de volgende week weer eentje. Oké, wow.
Ja.
En deze betaalt zelfs 80 gulden.
Ik heb de hele eerste tour zelf geboekt. Twee jaar lang. Ik denk dat we 80 shows gedraaid hebben.
Ja, ja.
Maar allemaal in kroegen en cafeetjes en op biljartjes. Soosen en dat soort dingen. Ja, jongeren soosen.
Je kent het wel. Dus ja, dat is fantastisch.
Volgend seizoen.
Dat waren de hoogtepunten. Want dan was er ook iets. Ja. Dan was er ook een microfoon en dan was er licht en zo. Maar wij stonden regelmatig al zonder licht en zonder microfoon te spelen. Alleen het was wel zo anders wat we deden. Wat je al zei, het was heel frecriaans destijds allemaal. En toen kwamen wij met iets wat de jongeren aansprak. Dus die waren meteen mee.
Ja.
We waren meteen wij begonnen met een rap altijd. Nou, die hadden ze nog nooit gezien. Cabaret met een rap. Jezus. En dan was het publiek was mee.
Ja, dit is ook nog grappig ook. Het is niet alleen... Ik zat in lijn 5 en mijn lul stond stijf. Maar we hadden gewoon echt grappen erin zitten. Dus dat ze, oké. Ja. De opening was al meteen dat mensen... Dit is anders.
En wij speelden er ook mee, want we begonnen een beetje... alsof het frecriaans zou zijn. Dus alsof we het over het geloof zouden hebben. Ja. Dat soort dingen. Dus dit zag je de hele zaal inzakken. Van, oh nee, de cabaret, daar houden we niet van. En daarna kwam meteen die rapper overheen. Dat werkte als een tierenlier.
Is erin en dat is... dat is altijd wel grappig. Maar je hebt nog steeds... Ik geloof ook niet dat de comedians nooit... want de beste leermomenten... de allereerste keer dat ik stand-up deed... was met Louis Black. Dus de eerste keer was gewoon in Nighttown... met Louis Black, 200 man... en ik ging als een tierenlier. Dat is echt dat je denkt...
En dat was je eerste keer?
Ja.
Hoe kwam je daar?
Er stond iets in de krant, advertentie van... heb je zin om stand-up comedy te doen, meld je aan... En heb ik me aangemeld. En de eerste keer was gewoon fantastisch. En de tweede keer deed ik dezelfde grappen. Maar als je mij een beetje kent. Als ik een grap al een keertje eerder heb verteld. Ja, dat moet je leren. Dat spelen.
Ja.
En Louis Black die was toen altijd gezegd. Dat is de beste les die je kan hebben. En zei, dat is take the pain, use the pain, lose the pain. En hij heeft altijd gezegd wat het is. Je kan heel goed gaan. Daar leer je van. En heel slecht gaan. Daar leer je van. De andere optredens leer je niks van. De hele goede leer van en de hele slechte leer van. Want dan wil je dit gaan we nooit meer meemaken. Hier ga ik vanuit op dit gevoel naar. Want je wil eigenlijk altijd de optredens hebben die lekker gaan. Dat je na afloop tieten staat te signeren en baby's
cadeau krijgt. Het stelt natuurlijk heel fijn je ego.
Ja.
Slechte voorstellingen, daar leer je veel van.
Ja. Ach man, de slechte voorstellingen, daar leer je zoveel van.
Ja, dat is even. Het is alleen, je moet er tegen kunnen. Er zijn natuurlijk heel veel jongens en meisjes die het proberen en die pijn voelen. En die denken, dit wil ik nooit meer. En die worden geen cabaretier.
Absoluut. Maar bijvoorbeeld in Helmers heb je geleerd gewoon veel blijven schrijven. Veel nieuw materiaal ontwikkelen.
En blijven staan als het ook slecht ging en zo. Ja.
En wat is het heftigste wat je in Helmers wel eens naar je hoofd hebt gehad? Anders dan deze kennen we al, want dat is nog een hele milde...
Ik het niet meer. Nou, dat was toen al wel heftig hoor. Dat het publiek überhaupt wat riep was al... Weet je, als je inderdaad gewend bent dat je als cabaretier een mooi verhaal vertelt. Want dat was ook onze referentiekader. Hè? Dan wordt een mooi verhaal verteld. En comedy, dat kenden we helemaal niet. Want we hadden geen internet waar we dat op konden checken. En zo. We hadden alleen Eddie Murphy gezien. En dat was het.
Ja.
En als dan iemand zomaar wat riep, dan was je
ik wel
even...
Ik heb wel gelijk een beeld van Arie in zo'n rood leren pak.
Heel goed, houd het vast.
Ik heb hem erin gezien. Doe mij Eddie Murphy maar...
Nou, kom op, dit is racistisch. dit is racisme. Ja, dit is
hij heeft zijn gulp gewoon dicht, dat scheelt.
Okay, dat scheelt ook wel, ja.
Maar,
we hebben allemaal van die optredens. Ik weet nog steeds in Comedy Café dat de jongen zat vooraan. En die gewoon een beetje grappig zijn. Ik zei, waarom? Ze van, nou, en ik leg gewoon een pistool op tafel. Ik zei, is dat een echte? Natuurlijk is dat een echte. Ik pak hem gewoon af en heb ik in mijn broek gedaan. En hij zei, wat? Maar ik was gewoon sneller dan. Hij zei, wat was dat? Ik had gewoon een jongensje pistool afgepakt. En laatst zei ik, het is gewoon een echt pistool. Dus iemand nam gewoon een pistool mee naar een café. Dus dan, ik heb nooit echt meegemaakt zoals Jay Leno het heeft meegemaakt. Die maakte een grap over Texas, terwijl hij in Texas speelde. En toen zei iemand, die grap die ga je nu liggend op de vloer doen. En Jay Leno, die was hoe bedoel je? Die heeft gewoon twee gaten in de muur geschoten. En toen ging Jay Leno op de grond liggen. En de rest van zijn set heeft hij op de grond gedaan. En dan zo van die vrouw had ik van ja, als iemand op mij schiet, zou ik ook gewoon doen. Dus ook prima. Gewoon even liggen. Wat wil je dat ik doen? Met mijn poot omhoog. Dus we hebben rowdy crowds meegemaakt.
Maar even terug. Je staat te spelen en iemand legt een pistool op tafel.
Ja, ja. Ja, we hebben gongshows meegemaakt. Dat je gewoon als mensen gewoon. En gaan ze, is dit een gongshow? En denk je, dat is alleen maar. Je maakt van alles mee. En dat is ook het leuke ervan nog steeds.
Echt, wat ik ooit meegemaakt heb, is wat mij nog heel. Wat mij nu nog pijn doet, is dat ik. Ik moest MC'en. Met allemaal Engelsen erbij. En Arie was er ook bij en zo. En ik maakte een actuele grap. En die viel verkeerd. Ik weet niet, ik zei iets over Sinterklaas. Nou, destijds, nu tegenwoordig is het allemaal. Maar toen was dat Sinterklaas. Maar er was daar in die gemeente iets gebeurd. En ik begon gewoon over Sinterklaas. Dat viel slecht. En het hele publiek keerde zich tegen mij. Meteen. En toen moest ik nog 8 keer op. En dus elke keer met lood in mijn schoenen weer terug. Oh, en het hele publiek dacht. Als ik ook kwam. En dan zaten ze dus op een gegeven moment denken. En de volgende is die! De volgende is die! Maar ik moest wel steeds terug. Jezus, dat deed zo'n pijn, jongen.
Toch zou het altijd...
En hoe heb je dat gebruikt? Of wat heb je daarmee...
Nou ja,
als je dat over dus, use the pain, lose the pain.
Nou ja, wat ik daar leerde is dat je mijn fout was dat ik, hoe zeg je dat, back downde, dat ik zei, oh jeetje, wat heb ik gezegd?
Sorry.
En de grote les was nooit, altijd eroverheen, nooit terug. Ja. Ik heb een keer iemand een bloedneus gegooid in de zaal.
Een knop slaan.
wij hadden een hoe heet dat ook weer?
Cheerleader
scène in plaats van die pompons, krop sla.
Veganistische cheerleaders.
Ja, exact.
Ook
ja.
Ontstaan bij Comedy Café Helmers. Ze zaten dat eten en Sylvester had slaapsbroodjes. En ik pak 2 stukjes sla en ik zei, we hebben de A, we hebben de F, we hebben de I. En ze zeiden, oh grappig, dat moeten we doen.
Ja. Dus we hadden met kroppen sla, dat ging alle kanten op, hartstikke leuk. En uiteindelijk deed Arie dan iets fout. En daar begon ik over te zeuren. En dan gooide ik een kroppen sla naar Arie's hoofd. En dan bukte hij en dan kwam hij in de zaal. Maar wij hadden net 5 grote zalen achter de rug. Dus ik moest hard gooien. En toen kwamen we in het Papenstraat Theater. In Utrecht. Ja. Dat is een heel klein zaaltje. Denk aan...
Ik dacht dat die Zwolle was.
Ja, Zwolle. Ik weet vrij zeker dat het Zwolle is. Nee, ik sprak vorige week Jeroen van Meerwijk bij een voorstelling. Die heeft een cd die is opgenomen in het Papenstraat Theater in Zwolle. Voor 14 personen staat ik op de cd.
Nee, sorry. Zwolle. Papenstraat Theater.
Je moet hard gooien.
En ik moest... Nou, ik was dus inmiddels al 5 voorstellingen gewend om hard te gooien. Dus ik haal uit. En het publiek zat vlak achter Arie's hoofd. En het harde gedeelte van de krop sla... Het
stronkje.
Het stronkje raakt een vrouw op de eerste rij. En bloed gutst uit haar neus.
Je hoorde echt gewoon kok vanuit de zaal. Kok.
En iedereen ziet het. En ik dacht, we kunnen niet zeggen, jeetje, wat we hebben gedaan. Want dan is het weg. Dan zien mensen bloed en dan is het erg en dan... Dus ik zei, jeetje, gooi ik je nou een bloedneus? En zeg, ja, ik zeg, en terecht. Ja. En dat heeft de avond gered. En achteraf hebben we natuurlijk gezegd, oh jeetje, sorry hoor, maar we moesten er wel overheen.
Sorry, blablabla.
Maar als we gezegd hadden, oh jeetje, ja, dan was de avond weg geweest.
Dat is weer een les die we hebben geleerd van Kelly Rogers. Die heeft ooit een man gehad in de zaal die gewoon... En Kelly zei, hey man, je doet in het begin nog even, kan je even rustig aan doen? Kan iemand dit, kan iemand dat?
Ja,
kan iemand
je bouwt het beetje.
En op een gegeven moment Kelly zei, hey, ik hoop dat je moeder doodgaat. En die man die ze breekt gewoon is, mijn moeder is van de week gestorven. En Kelly zegt, mooi. Poef, wish granted. En die gaat gewoon door.
Je moet wel.
Oh, sorry, maar ze broek niet. Dus lul, je bent gewoon een lul. Want je wilt blijven door blijven zeiken. Dus Kelly zou altijd in controle blijven. En ik zeg, ja, dat is wel heel belangrijk. We hebben nog steeds ook een laatste paaspop, die was moeilijk. Maar er is gewoon, weet je, veel rumoer eromheen. Ja. Alsnog sla je de bal wel het park uit, maar niet echt, weet je, het was geen home run.
Ja, de omstandigheden moeten wel kloppen.
Ja. Ik ben toevallig bij Paaspop in de zaal, want ik was er die dag ook. Maar dan heb je een hele grote tent.
Ja.
Jullie stonden volgens mij ook redelijk vroeg op de dag, halverwege de middag of zo. Ja. Het was bloedheet dat weekend.
Ja,
dat is niet te harde, zo heet
dat. Dag 3, denk ik, of dag 2, weet ik niet meer.
Het begon eigenlijk heel hoog en het eindigde wel hoog, maar in het midden zat echt een zakker.
Ja.
Ja, goed, we weten inmiddels wel, gewoon doorgaan.
Komt wel goed.
Ja. Weet je moet los van je zaal ook kunnen spelen. Je moet niet altijd afhankelijk zijn van het publiek, want dan red je het nooit. Heel soms moet je gewoon doorspelen.
Ja,
gewoon rammen. Jongens, trecht in de bek, hier komen de grappen.
Want daar is wel, je zegt wel, de omstandigheden waren daar niet ideaal. Want inderdaad, warm en vroeg op de dag.
Ja, veel lawaai. Ja.
Maar dan heb je wel nog gewoon licht en podium. Hoe deden jullie dat dan toen het wel gewoon op een biljart was?
En... Nou ja, dat ging ook wel eens mis. Dat dan de omstandigheden echt niet goed genoeg waren. Of...
En wat is het meest Spartaanse podium waar jullie op hebben gestaan?
Nou, ons lichtplan was in het begin ook, als we opkomen aan, als we weggaan uit. Nee, maar in het begin hadden we één fade-out of blackoutje erin. En het was het dan. Dat was het dan.
Nee, ik weet wel dat wij op een gegeven moment om 7:00 aankwamen in het theater. En dat de directeur en de technicus en de koffiejuffrouw alle drie buiten stonden te wachten. Waar waren jullie nou? Waar waren we? We hoeven toch 8:30 te spelen. We zijn 1:30 uur te vroeg. Ja, maar we moeten licht en geluid. Ik zeg, heb je geluid? Ja. Ik zeg, nou, en heb je dat dan klaarstaan? Ja, staat op podium, maar wat moet er mee? Ik zeg, nou, aan. Ja. En het licht dan? Hangt er licht? Ja, nou, doe dat ook maar aan dan.
Dat kan, ja. Dat kan een beetje op ons, dat zou wel fijn zijn.
Maar en dan verder. Ik zeg, nou, als we van het podium af zijn, mag het weer uit.
Ja, mag de microfoon weer terug in de doos.
Dus omdat we ook niks wisten en ook, ja, we deden maar wat. Maar zo ging dat, ja. Nee, het meest Spartaanse podium zou ik zo niet meer weten. Ik weet wel dat we ooit... Of 500 studenten 's middags stonden te spelen in een school.
Nijmegen,
ja. En dat we waren nog geen 2 minuten bezig. Of van die 500 man staat er 300 op en loopt weg. Wij kijken elkaar aan van, wat hebben we gezegd, joh? Wat is hier gebeurd? Maar toen bleek dat de lessen weer begonnen. En dat we hadden maar 200 man publiek en de rest zat daar te lunchen.
Dus dan denk je ook van, oké, ik weet niet wat er hier verkeerd is.
Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van een gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Oké, snel weer terug.
Gegaan, maar dat is... Nou, het is ook in begin deden we dat mee met de Comedy Explosion voor Frans Ruhl. Wat trouwens ook een compleet gestoorde maloot is, maar dat is volgens mij inherent aan...
Frans
was MC, want de MC was niet opkomen daar.
Ja, toen heeft hij het zelf gedaan. Dat was echt, jongen.
En
Ruhl heb ik ook zo'n MC.
Ik zat even kaderen, want wij weten alle drie wie Frans Ruhl is, maar dat was... De oprichter, of zakelijk oprichter, zeg maar, van de Comedy Explosion, Comedy Gezelschap. Vroeger ook de manager van Wim Kan.
Knaapje van Wim Kan.
Knaapje
van
Wim Kan.
Ook begonnen met Toemler.
Ja.
Daar was hij ook nog bij betrokken. En later ook nog natuurlijk manager lang geweest van Gabier en het meest bekend... Van nog de meest recente rechtszaak met Gabier en het glazer om een stoel die wel of niet terugkwam.
Oh, dat is alweer lang geleden, toch?
Ja. Maar daarna... Nee. Maar goed, dan Frans Roel, maar Frans Roel zelf aan het MC'en.
Ja, dus we stonden in Nighttown, Rotterdam. Dat bestaat niet eens meer, denk ik, toch?
Het heet
anders, maar het bestaat nog wel.
Ja, maar daarvoor zat een podium, mijn laatste langsloop, maar ik zag dat podium niet meer staan. Dus, nou goed, doet er niet meer toe. Klein zaaltje was daar... En daar stonden wij één keer in de maand, denk ik. Hè? Ja, maand speelden we daar. En dat begon met 20 man publiek. Daar heb ik nog opnames van. En dat eindigde met volle zalen. En toen ineens was er een MC te weinig. Of die was niet komen opdagen. Of toen zei hij, nou dat doe ik wel. Want hij dacht dat hij wel kon. Maar de hele avond ging naar de kloot. Nee. Oh man, het was zo slecht. En ik heb ook Franco Ruhl zien optreden. Ja. En kapot zien gaan.
Weddenschap ook.
Kapot zien gaan met materiaal. Kapot zien gaan met materiaal van. Woody Allen.
Woody Allen. Ja.
Die had een hele scène van Woody Allen vertaald. En kreeg de zaal niet aan de praat, joh.
Met Woody Allen's materiaal, dat moet
dan ben je wel knap, hoor. Ja.
Als een eland. Ja. Verkleed als een eland.
Nee, maar we hebben allemaal optredens meegemaakt. In Rotterdam hebben we had ik een optreden met Martijn Koning, Christel. En het ging fantastisch. Een hele toplocatie. Nou, dit gewoon rocken. En de tweede dat ik daar speelde, hadden we het zelf gewoon op een goede line-up. Maar had niemand verteld dat het een bedrijfsoptreden was. Dus dan ga je een beetje praten met mensen. En dan bleek dat iedereen gewoon bij hetzelfde bedrijf zat. Maar niet dat ze dat dan ook even vertellen of dat je dat te horen krijgt. Dus een rare avond. Dat je denkt, wat de fuck is er hier aan de hand? Maar het lijkt wel dat al die mensen elkaar echt een hekel aan elkaar. Dat mensen in het publiek, dat ze jou wel leuk vinden. Maar dat je denkt van, maar dat is gewoon een bedrijf met strubbeling. Weet je wat wij gaan doen? We gaan comedy doen. En dat je later in de auto terugkrijgt. Ja, het is het laatste bedrijf, of raarste bedrijfsoptreden wat we ooit hebben gehad. Ik denk, ja. De wat?
Ik heb ook zoiets gehad, ja. Ik had, waar was ik nou in zo'n dure plaats? Nee, ik weet niet hoe het heet. Maar,
Wassenaar?
Ja, Wassenaar of zo. Nee, zo'n plek. Ik weet niet of Wassenaar was. Ja. Ja,
Almere.
Almere.
Het zou wel
Wassenaar zijn. Laat me Wassenaar zeggen, want het zou best kunnen.
Ja.
die blonde, drummende technicus, die werkt daar ook. Nou goed, doet er niet toe. Ik spelen en ik kreeg die zaal, dat was gek, jongen. Er zaten van die gepermanente vrouwtjes met hun tas op schoot. En er zaten van die rouwdouwers in de zaal. En die zaten helemaal verspreid. En er gebeurde van alles. En de mensen reageerden op rare momenten. En begreep er geen reet van, kreeg geen grip op de zaal. Na afloop zei de directeur, ja, er zat een hele zaal vol truckers, die waren dronken, maar die moesten een keer cultuur van hun baas. En die heb ik verspreid laten zitten. Want ik denk, als ze in een groepje gaan zitten, dan wordt het helemaal niks. Ik zeg dat dan, man. Want normaal, dan voel je, oh, daar zit een groep. Daar kun je dan wel wat mee. Maar nu dacht ik, die hele zaal doet raar. Wat is er met de hele zaal aan de hand, man? Dus ik had, was me niet verteld. Dus ik ben de hele avond aan het werken geweest tegen iets wat ik niet begreep. Nou, het was echt een zware avond. Ja.
Frans Ruhr was altijd de man ook die opdrachten meegaf. Ik ben heel goed, we speelden in Naaldwijk. Nee, Vlaardingen. En daar is de directeur uit doodgereden door Patrick Kluivert. En vlak voordat je opkomt, zei ze, oh, hier geen grappen maken over Patrick Kluivert.
Laat me raden.
Wat was mijn openingsvraag? Zal dat A iets zijn met Patrick Kluivert? Of toch ja A? Dus dat is gewoon... dan zijn dan voor die, ik denk van, ja, maar je weet toch hoe ik werk? Je bent gezegd, wat je hier niet moet doen is... Als je, maar
hoe viel de Kluivert grap?
Die ging heel goed. Maar dat is ook. Hoe kan jij zeggen, hier vallen die grappen slecht? Ik zeg, waarom? Weet je, alsof iedereen die directeur kende. En volgens mij ging die grap ook fantastisch. Guys and Dolls speelde toen in de andere zaal. Wat ook heel grappig was. Vlaardingen.
Oh, Vlaardingen.
Er was zo'n band van vroeger. Band, zangers en zangeressen. En die speelden in de zaal daarnaast. De Guys and the Dolls, echt. Leeft dat nog? Dus, maar altijd wel heel grappig. Want ik heb nog steeds... De beste lessen zijn eigenlijk je slechtste optredens. Want dan leer je echt van... En je gaat ook nadenken van... misschien moet ik dit gewoon niet doen. Zo'n poppodium in Gorkum. En het hoofdhek was Morricante. En ik moest hem zeggen, dames en heren, hier is Morricante. Dus ik geef hem de microfoon. En hij zei, no, it's not good enough. This microphone, because I need a cordless microphone. En ik gaf een microfoon met de snoer. Dus ik zei, oké, dus wij regelen en ik gewoon nog comedy doen.
Maar hoe, wat was jouw rol daar?
Ik was daar presentator. Okay. En ik kon nog dingen aan. En ondertussen hield ik de mensen in het gereel. Maar Morricante, die krijgt dus een andere microfoon. En terwijl ik gewoon nog even... En mensen zeggen zo... Ja, kom op, zingen, klootzak. Weet je, dus mensen horen gewoon dat hij ging optreden. Maar dat is de headliner, die man. Dus na afloop... niet eens na afloop, hij begint te zingen. En toen begint zijn dingetje doen. En ik sta als de jongen op het mengpaneel. En ik zie eigenlijk niks uitslaan. Behalve één dingetje. Dat is gewoon het bandje. En ik zeg, die goos gaat moeilijk lopen doen over een microfoon. En die gaat gewoon dus... Nou, ik denk dat Morricante dit verhaal heel anders vertelt. Want hij is klaar met zijn set. En ik krijg die microfoon. En ik doe gewoon zo... stilte. En ik pak mijn microfoon waar de draad aan zit. Oh, deze doet het wel. Nou, die hele zaal, Paradijsman, keihard op dat veld, ging keihard lachen. En daarna kreeg ik de opmerking dat ik onprofessioneel was. Dus ik zei van, ja, sorry. Dus dat is gewoon... ik vond het heel onprofessioneel.
We hebben nog wel rechtszaak gehad, ja.
Ja,
ik zit ineens te denken, weet je wat onze aller slechtste voorstelling was?
Was er daar een rechtszaak over?
Nee, ik zal het je zo vertellen.
Okay.
Aller slechtste voorstelling was op een open podium. Voor ons stond een improfgroep die niet kon improviseren. Oh, ja. Daarna kwam er een dichter die niet kon dichten. Daarna kwam er een stripper. En die hele zaal ging uit zijn
broek
dak.
Broek aan.
Nee, het was een mooie meid. En die hele zaal was mee. En daarna mochten wij. En dat was niet te doen. Nou, iedereen was weg en in een andere... Ja, het was gewoon... We konden proberen wat we wilden, maar niemand was mee. Oh, dat was het slechtste wat we ooit gehad hebben.
Nighttown ook.
En hoe lang moest hij?
Ja, kwartier denk ik.
DJ, ja. Maar nog steeds wel grappig, want die improfgroep die had zo van... En als je nou tingeling zegt, dan moeten wij een ander woord gebruiken. Dus daarna kwam die dichter. die begint bla 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 bla. Dus ik zeg Tingeling. Omdat ik een eikel ben. Maar ik kreeg wel een goede lach vanuit de zaal. En daar doe je het voor, Wouter. Je doet voor die lach vanuit de zaal.
We hebben ooit de introductie van de nieuwe Nissan. Ja, jij zegt dat een andere Honda. Ja, ik dacht dat het een nieuwe Nissan was. Nou goed, in ieder geval de introductie van de nieuwe auto voor alle verkopers.
Dealers.
Dus, ja, voor alle dealers. En vlak voordat wij op... We hadden net kameretten gedaan. We waren tweede geworden. En vlak voordat we opkwamen kwam de... De organisator naar ons toe, die zegt... geen grap over dit, geen grap over dat, geen grap over zus, geen grap over zo. En was al ons materiaal, noemde die op. Ik zei, ja, dan hebben we niks. Dus we werden recalcitrant en we hebben alles gedaan wat niet mocht. En toen werden we inderdaad ook van... dit is onprofessioneel, we betalen niet.
Ja.
En dat werd een rechtszaak.
We mochten niet zeggen dat het... De dealers hadden een verstoorde relatie met de importeur. Dus de dealers werden eigenlijk gefeteerd op een avondje. Maar het moest een avondje gewoon hè. Het moest niet te veel gezeurd worden. Echt ver. Maar achter ons stond dus op het draaischijf stond een Honda met de lampen aan. Dus wij komen op de SOS gaan. Wil de eigenaar van de Honda met kenteken H-O-N schreef een melding, want zijn lampen staan nog aan.
Ja. Nou. Daarbij, hij staat geparkeerd op het podium.
Ja, maar mensen gewoon lachen dus. Maar je mocht geen Honda zeggen. Dus, maar
ja. Ja, je mocht niet echt eens Honda zeggen. We mochten ik... Op een gegeven moment kwam
je was op een Honda evenement, ja, en je mocht geen Honda zeggen?
Nee. De directeur kwam in een Mercedes aan. Dat hebben we ook even verteld op het podium.
Ja, heb je veel vertrouwen in je eigen product?
Ja, dat mocht ook niet. Toen stond die man stond in de coulissen zo. Kom maar even met zijn vingertje. Kom jullie maar even van het podium af?
Ja.
Ja, het was echt een drama. En wij hadden ongelooflijk veel lol. Ja. En we waren alleen maar te klooien en foute dingen aan het zeggen en aan het doen.
Ja, ze hadden de Nederlandse Frank Sinatra er. Dus waren ook even, we hebben straks ook, om het goed te maken, hebben we ook de Amerikaanse Anita Meijer. Dat is echt Anita Meijer. Maar ze alleen maar dat. Ja, en de Ritz Brothers waren dat. En dat kwam, nog steeds ook hoor, dat je begint eigenlijk net in het vak. En dat je de kleedkamer binnenkwam, waren drie jongens. Waarvan één was aan het opmaken en die andere was de andere aan het pijpen. En ik zei, nou, oké. Okay. Dat je gewoon zo, hey,
ja, ik zei tegen haar, dat is blijkbaar gebruikelijk, dus kom maar. Ja,
dat is een ritueel. Dat is een ritueel geworden bij ons.
Mannen.
Ja, maar het hoort er een beetje bij. Ik vind nog steeds dat af en toe zo'n optreden, je denkt van, wauw, bestaat dit nog? Kan dit nog? Is het er nog?
Ik verzin ineens nog een hele slechte. Dat was de eerste keer, ik deed auditie bij, hoe zeg je dat? Ik mocht voorspelen bij Frans Ruhl. Het was gewoon een comedyavond en Arie was daar ook. Daarom moet ik Arie. Hartstikke tof, ging goed. Nou, je mag erbij. Wat leuk. Maar hij wist ook niet waar die comedy weg moest zetten op dat moment. En toen zijn we naar een restaurant gegaan. Was jij daarbij? Eerste wat ik voor hem deed. Professioneel betaalde gig. Mijn eerste stand-up gig betaald. Kwam ik in een restaurant. Klein restaurantje. Met een stuk of 10 tafeltjes. En toen zei ze, hier heb je microfoon, ga je gang. Maar die mensen wisten niet dat wij kwamen. Er was geen podium. Er was helemaal niks. Dus die mensen zaten daar romantisch te eten. En ineens... Nou, dames en heren, dan wil je een nieuwe grap over pijpen. Ja. Wat gebeurt hier? En iedereen was pissig. Van, luister, we zitten hier te dineren. Er zit er een of andere... Wat zou ook nog lange shows. Hè, waar wij namen dan 8 mensen mee. Die allemaal 10 minuten mochten doen. Dus al die 8 mensen 10 minuten. Terwijl niemand daar zin in had en wou en zo. Dus ik dacht, wat is dit voor rare wereld, man?
Ik vind het wonderbaarlijker dan dit is, denk ik. Een jaar of 20 minimaal geleden.
94, denk ik.
Ja, dus 25 jaar geleden. En het bizarre is dat soort shows nog steeds op sommige plekken opeens weer opduiken.
Ja, vreselijk. Ja.
Nou ja, dat is ook een bepaald type organisator, zeg maar. Maar dat er opeens is er ergens een show en dat mensen niet... En inderdaad,
knip je nou Saïd's naam eruit?
Ja, die regelt in ieder geval nog dat er licht en geluid is.
Ja.
Nee, maar inderdaad, het bizarre idee met begin maar en dan wordt het wel...
Het is ongelooflijk, ja. Ja, ik ben niet zo goed in om nee te zeggen. Ik hoorde laatst van een paar cabaretiers van... Oh nee, daar heb ik toen niet gedaan, want er was geen zittend publiek en zo. Ik weet dat ik een kleine geschiedenis voor bijna alles, wat een best wel serieuze voorstelling is, moest try-outen voor 200 dronken studenten in Wageningen. En dat ik zei, ja, dat kan helemaal. Ik kan er niet 2 uur voor dronken studenten gaan spelen. Dat gaat gewoon niet. Nou ja, toen heb ik maar een uurtje gespeeld. En dat ging nog best wel goed. Dan kreeg ik achteraf klachten dat het niet 2 uur had geduurd, maar een uurtje. Terwijl ik dacht, ik heb godverdomme een uur gered, man. Dat is echt...
Ja.
Dat is een unicum dat gelukt is. Dus achteraf had ik spijt dat ik niet gewoon gezegd had, flikker op, ik ga er niet voor dronken studenten staan spelen. Smiddags, hè? Dit was ook smiddags nog, hè?
Dat is ook wat comedians doen. Weet je, dat is gewoon... Nou, we zijn hier dus bij het afscheid nemen van een collega. Dit en dat. Ja. En hier een stand-up comedy. Een normaal mens. Nee, ik ga echt niet optreden. Comedians, oké. Okay.
We gaan proberen. Ja,
even rocken die shit. Want ik ben er niet toch.
Zeg jij nee tegen shows?
Nee.
Zeg jij nooit nee tegen shows?
Meestal ga ik wel. Dus ja, als ik echt niet kan, als ik al wat heb staan, maar...
Als de omstandigheden goed zijn.
Ja. Maar dat is ook... Ja. Weet je, omstandigheden...
Als iemand jou belt en zegt, hey Arie, wil je komen? Want we hebben een vrijgezellenfeest. Nee, en we hebben geen licht, geen geluid en vijf consumptiebonden.
Nee, dat niet. Nee, maar kijk, stand-up comedy altijd. En weet je, dat is ook het fijne. We hebben les gekregen door het leven. En weet je, als dan de zaal... Dus van, podium wat meer naar voren halen. Het licht een beetje uit in de zaal. En dat zeg ik ook terwijl ik op toneel zit. Kan het licht even wat meer uit in de zaal? En dan zeg ik, oké, waarom? Omdat ik dat wil. En het geluid wat harder kan dit. En dat is, je creëert de voorwaarden die je zelf stelt. Of die je wil. En dat is op een gegeven moment, ze hebben mensen van, die heeft het vak vast al vaker gedaan. Misschien weet hij hier wat van af.
Want om los te knippen en aan organisatoren te sturen, wat zijn voor jou de ideale voorwaarden? Misschien niet eens ideaal, maar minimaal. Wat...
Zit het publiek en weten dat we komen.
Ja.
Licht en geluid.
Dat is fijn als dat er is. Dat is fijn als dat. Kijk, je moet verstaanbaar zijn, je moet zichtbaar zijn. Maar dat kan ook onder het TL en dat kan ook... Dus als je niet verstaanbaar bent en niet zichtbaar bent, dan heb je echt een probleem. Dat er een mooie theateropstelling is, is fijn... Maar minder nodig. Ik kan heus wel in een kantine ergens spelen. Ja, dat is niet zo'n probleem.
En waarom heb je de voorkeur voor zittend publiek? Waarom is dat een...
Ja, het moet ook niet te comfortabele stoelen zijn. Want als mensen echt erin wegzakken, dan zeggen ze... ga lekker tukkie doen. Dat is ook weer niet te bedoelen.
Ja, laatst nog wel gehad. Dat we bij een kring lopen en allemaal van die fauteuils neergezet. Dat is echt te gek. Nee, dat is wel te doen. Dat was ook gewoon zonder lampen erop. Dat was gewoon overdag... En een podiumpje gebouwd. Allemaal van die fauteuils die daar in de kringloop stonden neergezet. Publiekje gemaakt. Zat 200 man. Hartstikke toffe middag gehad. Maar zit het publiek is omdat je anders de concentratie volgens mij niet pakt. Als het staat, ben je meer met jezelf. Je voelt jezelf zo de hele tijd. Terwijl volgens mij is theater dat je jezelf vergeet en meegaat in het verhaal van de artiest. Als dat niet lukt, heb je een probleem.
Ja.
Dat... En gratis drank is ook altijd wel fijn. Dat is de consumptiebonnen meegenomen. Maar nee, ik ben niet... lichte geluid is belangrijk. Maar als mensen weten dat je komt, is toch wel een klein preetje. Dat ze niet ineens...
Het is toch een afspraak. Het theater is toch een afspraak. Het is toch... Het publiek maakt de afspraak met de artiest. Jij gaat iets vertellen en wij gaan daarom lachen. Als die afspraak er niet is, heeft het geen zin. Dus als jij jouw materiaal in een bos gaat doen... Dan ben je een debiel en een maloot en zijn we bang voor je. Terwijl als je het op een podium gaat doen en die afspraak is er... En dan kun je succes oogsten.
Ja, dat is ook de reden waarom...
Het is trouwens heel erg leuk overigens. Ondanks dat het in een bos is. Maar er is wel een podium in het bos. Bospop is fantastisch.
Ja, maar goed, dan heb je de afspraak in het bos.
Nee, ik wil zeggen, dat is ook de reden waarom het niet werkt als iemand zegt... Oh, leuk, je doet comedy. Doe eens een grap.
Nee,
de grap die je dan doet, al is het je allerbeste grap. Het gaat nooit werken.
Nee. Dus,
het kan wel, maar dan moet je mensen eerst dus in die modus zien te krijgen. Eerst die afspraak maken. Dan kan het wel. Dus dan weet je, daarom zijn moppen ook altijd zo. Beginnen altijd hetzelfde, omdat mensen dan denken, oh, dit is een mop. Dat zal wel om te lachen zijn.
Ja.
Maar een mop begint nooit als een bizar verhaal. Maar het begint altijd, Sam en Mo. Oh, dat is een mop. Ja, een mop. Oké. Okay. En dan heb je die afspraak ook.
Steeds grappig is dat Otwin maat van mijn oudste, die heet Sam. Zijn dochter heet Moos. Nog steeds, als die over de Kalfstraat loopt, denk ik van super cool. Sam en Moos lopen over de Kalfstraat. Dit wat grappig. Nee, maar ze ging gewoon winkelen. Oké. En toen? Ja, dat was het.
Nou, een leuk truitje gekocht.
Ja, leuk hoor. Ja. Met H&M. Werden ze in het Engels behandeld.
Ja. Top. Het enige wat ik nog... Ik heb vaak aan het einde zo'n dilemma dat je moet kiezen, maar ik ben... Ik heb geen dilemma's deze keer.
Oké.
Okay. Nou, normaal zou ik zeggen, weet je, als je nu moet kiezen, altijd onaangekondigd 50 truckers in de zaal.
Of
altijd, altijd iemand op de eerste rij met een pistool klaar op tafel.
Nou, ik eigenlijk allebei prima hoor.
50 truckers met een pistool.
Ja, heerlijk. Gewoon. En het liefste gewoon met de Mexicaanse sombrero. Hij schiet het in de lucht. Dat je denkt van, nou, dit gaat een feestje worden. Nee, maar dat is de, we hebben zoveel ervaring dat je gewoon denkt van, wow, dat kunnen we ook wel handelen.
De laatste keer dat we echt dood zijn gegaan, kan ik me niet meer herinneren. Het is echt zo lang geleden. Sylvester
heeft een heel slecht geheugen. Dat was,
het was vorige week. Ja. Dat kan ik me niet herinneren. Nee. Nee, echt doodgaan met comedy. In het begin heel veel hoor. Je moet echt 1000 keer... De les die je kreeg, 1000 keer sterven en 1000 keer succes. En dan ben je een professional.
Ja.
Eerder moet je niet meer.
altijd 1 keer vaker opstaan dan dat je valt. Dat is, maar is het dat je nooit meer doodgaat omdat het nooit meer slecht gaat? Of is het gewoon de ervaring die je hebt en al het materiaal wat je in je rugzak hebt, zodat je ermee om kan gaan en het in je eigen voordeel kan draaien?
Ja, we hebben allebei een kistje bij ons vol met gereedschapjes. En die zet je gewoon in. En ik merk ook dat als wij een wat lastigere zaal hebben, die zitten er gewoon soms tussen. Hè? We hebben dat heel goed kunnen meten, omdat we een aantal shows beginnen we gewoon met een video. En die is altijd hetzelfde. Precies, er is niks. Ja. Timing hetzelfde. Intonatie hetzelfde. En de ene zaal gaat helemaal los. En de andere zaal, er gebeurt bijna niks. En dan weet je gewoon, oké, wij moeten die zaal nog even loswerken. En dan heb je gewoon een arsenaal. Dan wordt het een kistje vol met gereedschapjes bij je. En die zet je één voor één in om te kijken wanneer ze meekomen.
En wat stel je start die video. En iemand steekt de strijker buitenaf. Je start die video en je merkt gewoon aan de zaal, dit is een taaie zaal. Wat doe je dan anders de eerste 5 minuten?
Of sneller spelen, rustiger spelen. Geen eens zaal zit zo.
We gaan dat hele gereedschapskistje af.
Ja.
Dus misschien willen deze mensen sneller. Nee, oké, langzamer. Nee, oké, improv. Nee, oké, strakker spelen.
Schroefjes los, schroefje open.
Meer dan deze kant, oké, niet. Skippen we wat of zetten we er wat tussen? Moeten we sympathie kweken of moeten we juist arroganter worden of dwingender? Je gaat gewoon al die dingen even testen. Waar reageren ze op? Oké, dan kun je door. Je hoeft maar 1 keer weer die lach te pakken, dan zijn ze weer mee.
Het is net als vingeren. Weet je moet gewoon, moet ik vinger gebruiken? 1 vinger, 2 vinger, tongen bij, geen tong. Weet je, dat is gewoon...
Dat is geen vingeren meer, hè?
Nee, oké. Dan wordt, maar het gaat een beetje... Nou ja, oké. Dus
ik lul erbij.
Weet het ook niet.
Was maar waar, dan kwam ik met veel van weg, ja.
Lijkt me heel mooi om op af te sluiten. Dank je wel.
Graag gedaan.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!